Ah, voor je gaat luisteren, eerst even dit. Ik ben Jan Posma en ik maak samen met Bernard Hammelburg de Amerika-podcast. Natuurlijk met heel veel Trump, maar ook de verkiezingen en kijkjes in de verre uithoeken van dat immense land. Je vindt de Amerika-podcast op www.bnr.nl/Amerika-podcast en op alle bekende podcastplatforms.
Het coronavirus begint op allerlei plekken zijn effect te hebben. Bij bedrijfsuitjes naar skioorden, bij de afvalverwerking in China en zelfs in onze podcaststudio. Naarmate er meer bekend wordt over de nieuwe eigenaar van Blokker België, wordt het steeds gekker. En Shell en de Gasunie maken plannen voor een megagroot windpark en een megagrote waterstoffabriek. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast met het nieuws van de redacties van FD en BNR. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 27 februari.
Eerst even coronaprotocol uitvoeren. Ik weet niet hoe het klinkt in de podcast.
Dat is wel echt fijn. Ik las dat 50% van de Nederlanders maar hun handen wast na de wc.
Misschien, ja, 50%, dat is wel weinig.
Dat is echt heel weinig.
Ja, nou, en dat is dan waarschijnlijk nog het sociaal wenselijke antwoord.
Precies, dus ook de telefoon die je even zeg maar, naast je mond houdt de hele dag, zou ik... ook even een detteldoekje overheen halen.
Desinfecterende spray. Er is
we hebben het ook echt op tafel liggen.
We hebben ook echt een papier op deze studiotafel vastgeplakt gekregen nu. Corona-protocol. Graag na elke opname de plopkappen. En de koptelefoon schoonmaken met desinfecterende vloeistof. Maar we hebben de koptelefoon wel even goed gewoon voor eigen risico al opgezet.
Ja.
Als dat maar goed gaat. We waren er zo stukken al mee begonnen. Even een corona-update. Laten we het maar zo doen. Het coronajournaal. Met Meredith Geer. Want jij bent gisteren de hele dag bezig geweest met allerlei soorten verhaaltjes en verhalen. Grotere en kleine dingen in de marge daarvan. Inmiddels, als je nu mijn mailbox kijkt, dat zal bij jou misschien niet anders zijn. Het ene alert van het ene land naar het andere, wat zijn eerste melding heeft.
Het is heel moeilijk om een soort van overzicht te houden. Omdat enerzijds alles is de hele tijd breaking. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook een heleboel vertakkingen van dingen waarvan je eigenlijk nog niet helemaal niet eens bij stil had gestaan. Dat het een probleem had kunnen worden vanwege het coronavirus. Maar wat wel echt hele reëel. Problemen oplevert.
Ja, ik was bijvoorbeeld heel verbaasd over de reisbranche die gisteren geen plannen bleek te hebben.
Ja, dat vonden wij ook heel uitzonderlijk. Het begon eigenlijk met een verhaal van een directrice van een zakelijke reis. Een reisbureau voor zakelijke reizen.
Ja.
En die skireizen aanbiedt aan advocatenkantoor in Zuidas onder andere. Ja, en dan één coronageval in Innsbruck en haar telefoon staat rood gloeiend. En je zou denken, is dat niet allemaal wat hysterisch? Die mensen die kunnen toch gewoon lekker gaan skiën. Ze worden vast niet allemaal ziek. Maar de zorgen die deze mensen hebben waren natuurlijk wel reëel. Stel, je zit daar met 160 van je beste mensen en er is een uitbraak. Dan zit je vervolgens ook 2 weken lang in quarantaine met 160 van je beste mensen die vervolgens niet meer aan het werk kunnen. Dat heeft toch wel echt hele reële impact op haar business. Ze boekte iets van 140 van dit soort skireisgroepen per jaar met gemiddeld 60 man. Dus nou ja, dat telt wel flink wat op. En dat zij inderdaad ook zei van er is eigenlijk helemaal geen protocol hiervoor. Niemand heeft hier nog eigenlijk echt over nagedacht. Toen gingen we bellen met de ANWR en toen dachten we van er zal toch wel ergens een soort van masterplan, protocol, draaiboek zijn hierover. En de voorzitter daarvan spraken we en die zei van terreur, natuurrampen, we zijn een geoliede machine, we hebben overal over nagedacht. Maar dit hadden wij echt 2 maanden geleden nog niet voor kunnen stellen.
Wat ze doen aan natuurrampen, maar ziektes zijn toch een soort van natuurramp?
Ja, dat zou je
dus vinden zij van niet.
Zou je denken, maar ik bedoel, ik kan me ook wel voorstellen. Hele hotels die in quarantaine zitten, cruiseschepen die nergens meer aan mogen meren en 2 weken lang over het water moeten dobben. Het zijn een soort van scènes uit een film die we eigenlijk ook nog niet echt op deze manier mee hebben gemaakt in recente
geschiedenis. De angst is inderdaad wel. Die is groot. En die is misschien nog wel heftiger dan het virus zelf op het ogenblik.
Ja, de angst is ook. Maar kijk, ik denk dat niet zozeer de angst voor het virus hier het belangrijkste is. Maar dus de angst voor de reële gevolgen van de angst. Ja. Die zijn heel tastbaar.
Ja, want ik pak nog maar eens even de wereldkaart erbij waarop alle landen met het coronavirus, of je moet COVID-19 zeggen.
Het nieuwe coronavirus?
Dat mag
of het
ook,
COVID-19 coronavirus? Ja,
dat precies. Bijna heel de noordelijke helft van de kaart is op deze kaart geel gekleurd. En dat betekent dat er 1 tot hooguit 20 gevallen zijn. En dat is natuurlijk ook, ja, het is wel overal, maar het is niet overal dat het heel heftig toeslaat.
Ik heb gisteren de reisbranche voorbereid en voorbereidingen gedaan voor het afvalverhaal. En dat vond ik ook een verhaal waarvan ik dacht van, nou ja, dat zijn gevolgen waar ik nog helemaal niet over nagedacht had.
Maar wat voor afval hebben we het over dan?
Nou, het is echt een gigantische afvalberg natuurlijk, die zich aan het opstapelen is. Sinds de havens van China allemaal aan lockdown zijn, daar worden natuurlijk nog wel gewoon containers naartoe gebracht. We zijn inmiddels op het punt dat de opslag in die havens en aan de grenzen voor bijna 90% in heel China vol zitten. Moet je voorstellen hoeveel containers dat zijn.
Alle containers staan nu daar.
Daar
gebeurt dan niks mee meer.
Nee, die staan daar vervolgens stil. Want dat zijn of bederfelijke waar, en die staan er dus 10 dagen lang langzaam te verrotten. Of het zijn goederen die langzaam niet meer nodig zijn. Omdat andere fabrikanten vertellen van, weet je wat, we proberen wel een andere manier om die dingen hierheen te krijgen. Dus er is een Nederlands bedrijf dat een soort van platform is voor het uitruilen van restpartijen en dergelijke. En die trekt aan de bel en die zegt van, nou ja, er komt zo meteen een volume vrij van afval dat in één keer naar de wereld.
Maar je noemt het afval, maar het zijn gewoon producten die nooit uitgepakt zijn zelfs.
Restafval, ja, overbodige producten en producten die dus inderdaad niet houdbaar zijn. Ja, die komen straks allemaal tegelijk gaan ze naar de grote afvalberg. Nou ja, daar had je nog helemaal niet over nagedaan, maar dat is echt heel veel.
En andersom natuurlijk ook, ik las in het FD vanmorgen een stuk over de medicijnen die wij voor een groot stuk uit de Chinese fabrieken halen. En de levertijd is normaal iets van 6 tot 9 maanden. Dus nu gaat dat allemaal nog hartstikke goed. Maar over een tijdje,
als het zo door blijft gaan en die distributieketens daar zit. En dan moet je natuurlijk inderdaad medicijnen denken. Dan hebben mensen echt een probleem als ze een week zonder zitten. Daar kan je niet zeg maar echt zo'n...
Nee, maar als het niet meer komt, dan is het er gewoon niet. Ja. We hebben die fabriek hier nog niet. Dus dat zijn zo de lange termijn dingen. Maar daar hebben we nu nog niet. Voorlopig zijn we nog allemaal bezig met handen wassen en sprayen. En,
ja,
50% zei je.
Ja,
heel veel.
50% van de mensen maar die hun handen wassen naar de wc in Nederland. Dat vond ik.
Nou, op zich krijg je van naar de wc gaan geen corona.
Nee, maar dat is wel een moment dat je toch even automatisch je handen was. Dus je denkt, als je al na de wc niet je handen was, wanneer was je je handen dan eigenlijk wel? That's kind of gross.
Ja, mooie laatste woorden. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Het coronaprotocol.
Heeft net iemand ernaast aan praten en nu moeten wij...
Oeh, jeetje, wat heftig.
Ja.
Ik ben er bang voor.
Helemaal niet, maar het kan geen kwaad. En het is geen moeite.
Nee, dat is waar.
En het is wel een fijn dramatisch dingetje in de podcast.
Dat is wel zeker waar, ja. God.
En het is alcoholdamp, hè? Dus daar word je heel vrolijk van.
That's okay.
Een fijn scheutje in de koffie.
Ja.
Jan Braaksma, we gaan het hebben over de blokker in België. Hadden we het eergisteren in deze podcast ook over. Toen met Lisa, want jullie zijn samen opgetrokken in dit bizarre verhaal. Is bizar het goede woord?
Nou, het is, ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, hoe meer we te weten komen, hoe vreemder de zaak eigenlijk wordt.
Wat is er vandaag bijgekomen, waardoor het nog weer vreemder is geworden?
Ja, nou, we zijn in zijn zakelijke verleden gedoken.
Want de nieuwe eigenaar van de
nieuwe eigenaar, Dirk Bron, heeft vorige week Blokker België gekocht. En hij is een groot mysterie eigenlijk. Hij heeft ooit dus de actiesport opgericht.
Winkelketen.
Nou, winkelketen, en die heeft hij in 2002 verkocht. Daarna is hij heel lang stil geweest en ineens kocht hij Blokker België. Nou, dus wij dachten, we moeten daar eens induiken. Wie is die man en wat heeft hij hiervoor gedaan en hoe is dat afgelopen? Nou ja, we kregen al snel wat tips van mensen die in het verleden zakelijk met hem hadden samengewerkt. Van, je moet eens hier kijken, je moet eens hier kijken. Nou, daar hebben we bijna een week in zitten speuren. En we hebben nu achterhaald dat hij een paar jaar geleden een modezaak in Scheveningen financieel heeft leeggetrokken. En dat hij dus ook overhoop ligt met twee zakenpartners in andere zaken. Van wie hij wel goederen zou hebben afgenomen, maar niet betaald.
De financieel leeggetrokken, dat klinkt heel erg. Wat was daar gebeurd?
Hij heeft een zaak gekocht. Daar is hij 5 maanden lang de eigenaar van geweest. En de curatoren hebben becijferd dat er na die 5 maanden een tekort was van 4 ton. Terwijl die winkel wel gewoon gedraaid heeft. Ze hebben spullen verkocht. Toen zijn die curatoren de bankafschriften gaan napluizen. Want er was geen administratie, dus dat was nog best een klus. Toen vonden ze dat er voor €60.000 opgenomen is van de zakelijke pinpas van die zaak. Dat is wel best wel een behoorlijk bedrag. En toen zijn ze gaan kijken waar dat naartoe ging. Dat ging onder andere naar de horeca. Ze gingen graag naar de Harbor Club in Scheveningen, heeft een van de curatoren mij verteld. En daarna gingen ze graag naar de Mayfair in Den Haag.
Dat is een begrip in Den Haag.
Ja, dat begreep ik ook, ja. Maar ik kom niet uit Den Haag en ik kon rijden. En ja, het is een, ze beschrijven zichzelf als een luxury gentleman's club.
Ja, oh, wat een fantastisch eindverbindsel is dat.
Ja, dat is dus gewoon een bordeel.
Ja, maar wel een duur bordeel. Want die 60.000 euro moesten wel op.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk niet allemaal daar naartoe gegaan. Maar ja, ze hebben er aardig van geleefd. Ook heeft die bron 17.000 euro van de zaak overgemaakt naar zijn toenmalige vriendin. Hij moest natuurlijk ook ergens slapen in de buurt van Scheveningen. Hij dacht, ik ga in Huis ter Duin zitten. In 2 maanden
dat is ook een redelijk dure plek om te slapen.
Ja, in 2 maanden was het bonnetje 41.000 euro. Dat heeft ook de zaak moeten, moeten betalen.
En toen was het bedrijf failliet.
En er was allerlei cash weg. Ja, nou, hij was op tijd weg, want hij heeft het verkocht aan een berucht katvanger. Dus iemand die vaak veroordeeld is voor faillissementsfraude. Die is even als eigenaar van de zaak geweest. Toen is het nog naar iemand anders weer doorgegaan. En een maand later was het failliet.
Ja, dat is wel bizar. En dat, is er nou aanleiding te denken dat dit in België met de blokker ook zo op die manier zal gaan? Is er een patroon of was dat even één fase in zijn leven?
Ja, we hebben mensen gesproken die hem kennen of weten hoe hij te werk gaat. En die hebben ons verteld dat er... We hebben in ieder geval weten van 2 zaken... waarin hij dus kleine bestellingen eerst deed en die wel betaalde. En later grote bestellingen. Dus dat hij bijvoorbeeld voor 1 miljoen aan keukengerei uiteindelijk besteld. Potten, pannen, servies, noem maar op. Wel afgenomen, niet betaald. Is de verdenking. En in een andere zaak zou hij ongeveer voor 1 miljoen euro aan schoenen wel hebben afgenomen en niet hebben betaald.
Dat is gewoon diefstal. Als dat waar is.
Ja, als dat waar is.
Want daar is hij niet voor veroordeeld nog?
Nee, dat zijn zaken die nog bij het OM liggen. En het zijn aangiftes, verdenkingen.
Ja.
Dus ja, het moet nog voor de rechter komen. Ik las ook dat hij in de NRC over een andere zaak zei waar de Telegraaf over berichtte. Dat ging over een partij onderbroeken. Zei hij, ja, ik wil graag dat die zaak voorkomt, want dan ben ik er vanaf. En dan kan ik bewijzen dat ik onschuldig ben. En tegen ons ontkende die allerlei zaken
dat vertelde Lisa van de week in de podcast. Dat jullie allerlei bedrijven die aan hem geleerd zijn, of die van hem zelf zijn.
Ja.
Dat hij daarvan ontkende dat die überhaupt bestonden. Of dat hij, dat bedrijf heb ik nog nooit van gehoord.
Nee, klopt. Dat hadden we gisteren weer. Toen belden we hem over die Haagse modewinkel, of Schevenings modewinkel, Aquastore. Toen klonk het ook. Ja, nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Toen hebben we hem verteld dat we een vonnis hadden waar zijn naam op stond. En toen bleek het toch wel iets anders. Oh ja, nee, toch wel. Maar ja, zijn verweer was dan, het was toch mijn winkel. Ik mag ermee doen wat ik wil. Toen we hem confronteerden met het hotelbonnetje. Daarna was het gesprek vrij snel afgelopen. Want hij had er niet heel veel zin meer in om met ons te praten.
Hoe gaat het nu verder?
Nou, we hebben Michiel Witteveen, de verkoper van Blokker België, ook maar eens gebeld.
Mm-hmm.
Van wat voor onderzoek hebben jullie naar deze man gedaan?
Zijn ze dat verplicht? Want je kan toch gewoon je winkelketen verkopen aan...
Ja, natuurlijk wel, maar...
Wat gek vergeeft en aan die gek dan dus.
Ja, maar Mark, als jij de baas van BNR bent en je verkoopt hem aan iemand die een oplichter blijkt te zijn, dan zijn hier een hoop mensen heel kwaad op jou.
Ja, zeker.
En die zeggen, je had gewoon onderzoek moeten doen. En dan hebben ze ook wel een punt, want je moet wel weten aan wie je iets verkoopt. En jouw naam, ja, kijk...
Juridisch niet, maar moreel wel, natuurlijk.
Ja, in ieder geval moreel. Er werken bijna 700 mensen, die moeten natuurlijk... Ja, daar wil je ook een veilig heen komen voor. Dat was ook het doel van de familie Blokker, die hebben het daarom aan Michiel Witteveen verkocht. Die zeiden, er moeten zoveel mogelijk mensen blijven werken. Het concern moet intact blijven. Nou ja, en je hebt ook gewoon je kan niet zomaar een bedrijf over de heg gooien. Daar werken mensen, daar zijn leveranciers van afhankelijk, de verhuurders. Zo werkt het niet. Je kan niet zomaar denken, nou, ik ben er vanaf. Okay. Het is niet een partij koekjes die je verkoopt.
Dus de mensen bij het bedrijf voor Witteveen, de basis...
Ja.
Die hebben er kennelijk niet goed genoeg naar gekeken. Want jullie hebben binnen een week dit allemaal boven water gehaald.
Ja, Michiel Witteveen zei zelf, ja, we hadden dit onmogelijk kunnen achterhalen allemaal.
Ja, misschien wel, dat weet ik niet.
Nee, weet ik ook niet.
Jullie
maar...
vak om dit soort dingen boven water te halen. Ja, en niet natuurlijk. Per se maar... van hem, of wel?
Nou, je kan gewoon advocaten inhuren om due diligence op de koper te doen.
Ja.
Dus boekenonderzoek en duiken ze zijn zakelijke verleden.
Ja.
Eigenlijk wat wij hebben gedaan, alleen dan tegen een iets hoger huurtarief.
Oh, je zit te goedkoop, begrijp ik, ja. Krijgt nu Witteveen dan weer een rol, toch? Op de een of andere manier? Gaat hij terugkopen?
Nee, hij zegt dat hij de koop niet kan terugdraaien, maar hij... heeft wel beloofd dat hij de zaak extra goed in de gaten gaat houden. Hij heeft ook een bruidschat meegegeven aan die Dirk Bron. Dus
voor het indienst houden van personeel. Hè? En als dat lukt, dan krijgen ze per maand of per kwartaal geld.
Precies. Dus hij zegt dat hij extra goed gaat opletten wat er met dat geld gebeurt. Maar ja, hij is natuurlijk niet meer de eigenaar van het bedrijf. Dus het is de vraag hoeveel je daarvan terug kan zien.
Van een meneer die geen administratie bijhoudt en vergeet welke bedrijven die allemaal gehad heeft.
Nou, het is te hopen voor de werknemers van Blokker in België dat hij zijn leven gebeterd heeft.
Ja, maar ik hoorde uit hoe jij tot nu toe met hem gesproken hebt nog niet dat dat veranderd is.
Nou, die conclusie die laat ik voor jou. Maar de luisteraars mogen eigen conclusies daarover trekken. Maar ja, de eerste tekenen zijn niet heel hoopgevend.
Verder ga ik je niet duwen in je commentaar. Jan Braaksma, dankjewel.
Graag gedaan.
Bert van Dijk, je bent nu nog thuis, maar jij straks geen naar Groningen, denk ik, hè?
Ja, om 2 uur is daar een persbijeenkomst op het provinciehuis.
Op het provinciehuis? Maar niet bij Shell of bij de GasUnie?
De GasUnie, nee, het is op het provinciehuis.
Wat gaan ze bekendmaken?
Echt een enorm groot duurzaam energieproject gaan ze bekendmaken in het noorden van Nederland. En dat bestaat uit de grootste waterstoffabriek van Europa, maar ik vermoed zelfs misschien wel van de wereld op dit moment. En ja, het allergrootste windpark ter wereld, kun je zeggen, offshore. Wat gebouwd moet gaan worden.
Het is echt een megalomaan groot project.
Ja, het is echt een megalomaan groot project, inderdaad. Want het gaat echt om vele, vele, vele miljarden. Ik denk zelfs meer dan 10, misschien wel 10, in ieder geval meer dan 10 miljard, maar misschien nog wel meer. Dus het is echt, echt enorm. Maar goed, dat is ook gelijk misschien wel de kritiek die je kunt hebben. Het is nog een intentie en er moet nog wel heel erg veel water door de Rijn voordat dit ook daadwerkelijk gaat worden uitgevoerd. Maar nou ja, de plannen liggen er kennelijk.
En kan je iets van de schaal geven? Want je zegt het grootste windpark in de wereld, de grootste waterstoffabriek windpark in de wereld. Wat voor soort? Is het echt 10 keer zo groot als het vorige, zeg maar?
Ja, nee, zeker. Want het grootste windpark nu is volgens mij offshore in Engeland. De Hornsea is dat, geloof ik, van Ørsted. En dat is iets meer dan een gigawatt, als ik het goed heb, aan vermogen. Nou ja, dit park krijgt in eerste instantie 3 tot 4 gigawatt, maar moet dan uitgroeien naar 10 gigawatt. Ja, dat is dus al 10 keer groter dan wat er nu als grootste te boek staat. Plus, als je naar de Nederlandse Noordzee kijkt, daar staat nu iets minder dan 1 gigawatt opgesteld. En dat is dus ook een.
Komt ook 10 keer datzelfde bij dan nog.
Ja,
en ze gaan met die wind.
Nederland en offshore wind is ook al 3. Staat volgens mij voor de komende jaren, dat moet dan doorgroeien naar 3 of 4 gigawatt. Dus ja, nee, dit is echt enorm.
Die windmolens die maken elektriciteit. Die werken stroom op, zoals we dat altijd kennen. Maar ze gaan het niet leveren aan stroomleveranciers in het land, aan de energieleveranciers, maar ze gaan er waterstof van maken.
Ja, ik weet niet of ze helemaal niet gaan leveren aan het net. Maar de bedoeling is inderdaad om die nog te bouwen waterstoffabriek te gaan voeden. Met groene elektriciteit. En om daar via elektrolyse waterstof van te maken. En dat vervolgens via de infrastructuur van GasUnie onder andere te gaan transporteren naar heel eigenlijk de industrie in heel Noordwest-Europa. Dus dan heb je het over Nederland, maar ook over Duitsland, Scandinavië.
Waar gebruikt de industrie waterstofgas voor? Is dat een deel van. Is dat een brandstof? Of doen ze er wat anders mee?
Ja. Nou ja, waterstof wordt nu al heel veel gebruikt in de industrie. Dat is gewoon een grondstof om ook. Nou ja, in allerlei industriële processen wordt dat gebruikt. Maar dat wordt nu vooral met aardgas gemaakt. En aardgas, ja, als je dat maakt, dan stoot je natuurlijk CO2 uit. En als je dat met groene elektriciteit zou doen, dan bespaar je daar CO2 mee. Dat is het idee.
Ja.
Dat willen ze gaan doen.
Wat is de reden dat ze het zo ongelooflijk groot willen maken? Heb je daar al een vermoeden van? Ja, de persconferentie is pas vanmiddag. Misschien dat je dat ze gaat vragen. Want het is echt van een schaal die niet bestaat.
Nee, dat klopt. En Shell heeft natuurlijk altijd al gezegd, ook over de offshore windparken, waar ze zelf ook eentje van gewonnen hebben, de aanbesteding. Voor de kust van Nederland. Dat ze eigenlijk willen dat het veel. Ze vinden dat eigenlijk maar klein bier, om het zo maar te zeggen. Zij willen juist enorme windparken. Omdat, ja, hoe groter de schaal, hoe groter de kostenvoordelen. En hoe uiteindelijk aantrekkelijker het wordt qua rendementen om die projecten van de grond te krijgen. Want dat is bij Shell altijd een issue. Dat ze vinden dat er. Nou ja, de marges, de rendementen liggen lager dan in de olie- en gasindustrie. En door enorme schaal in te gaan zetten, kun je gaan kosten besparen en dus hogere rendementen gaan halen. Dat is denk ik het idee.
En dat moet natuurlijk ook, want waterstof tot nu toe, waterstof maken is duur, hè?
Ja, nee, het is ook heel efficiënt, want waterstof is geen energiebron, dus je moet het eerst maken. Daarbij gaat al heel veel energie verloren, dus Ja, er is ook best wel wat kritiek te leveren op al die groene waterstofplannen die er zijn. Want nou ja, de komende tijd hebben we groene elektriciteit vooral nodig, ook om überhaupt ons stroomnetwerk te vergroenen. En om dan dat vooral te gaan gebruiken in de industrie in eerste instantie. Je zou kunnen denken, doe het eerst met aardgas en sla dat op en ga voorzichtig die kant op. Ook omdat, nou ja, het is extreem duur, dus er moet heel erg veel subsidie hierin moeten. Want dat gaat Shell en GasUnie echt niet zelf betalen. Dus ja, dat,
oh, wij gaan het betalen.
Zeker. Dit gaat Shell niet betalen en GasUnie, dat zeggen ze zelf ook al.
Oh, maar dan is het een heel raar PR-momentje vandaag. Dan gaan ze een heel groot plan presenteren waarvan ze zeggen, ja, dat kunnen we alleen niet betalen. Dus wij willen dit heel graag doen, maar jullie moeten dan de rekening, alsjeblieft.
Nou ja, ik denk dat ze hopen dat ze toch iets proberen los te wrikken, ook bij de overheid, om aan te geven van wij willen wel. Dit kan nu nog niet uit, het is niet rendabel, dus daar moet wel geld bij. Maar goed, als wij dit doen, dan kan Nederland koploper worden in waterstof. Dat soort verhalen zullen we vanmiddag gaan horen. En dan kunnen we die energietransitie in Nederland versnellen. Dan worden we van een soort achterblijver een koploper.
Oh, dat klinkt in politiek Den Haag klinkt dat meteen als heel goed, want we moeten koplopers zijn in van alles.
Ja, nou ja, dat die kaart zullen ze zeker gaan spelen. Dat is duidelijk. Want het is echt een intentieverklaring. Er wordt nu eerst nog een haalbaarheidsstudie gedaan.
Er liggen nog geen bouwtekeningen.
Ja, klaar zijn. Er is nog geen enkele investeringsbeslissing gedaan. Dus het is echt, dit is nog, tot nu toe is het puur PR, laat ik het zo zeggen. Het moet echt nog maar blijken of dit van de grond gaat komen. Het is, de schaal is zo groot dat we dat echt moeten afwachten.
Bert, dank je wel.
Graag gedaan.
En veel plezier in Groningen vanmiddag.
Ja, ik ben benieuwd. Het zal een druk worden, denk ik.
En zo komen we aan het einde. Wil je meer weten, meer lezen en horen over de onderwerpen waar we het over gehad hebben? Kijk dan even bij de show notes. Die vind je op bnr.nl/nieuwsroom. Reageren kan via e-mail. Het adres is nieuwsroom@bnr.nl en ook nieuwsroom@fd.nl. Dat was hem voor vandaag. Heel graag tot morgen. En dan doe ik nog even het podcast studio coronaprotocol. Desinfecteren van de plopkap.
Hallo, heb je zin in nog een podcast? Mijn naam is Ben Tichelaar en ik maak voor BNR de Ben Tichelaar podcast. Daarin spreek ik met inspirerende gasten over persoonlijk leiderschap, effectief werkgedrag en work-life balance. Klinkt je dat goed in de oren? Check dan www.bnr.nl/tichelaar of de bekende podcastplatforms.